allemaal. Arjan, jij draagt het licht. Addy, jij draagt het licht. Sanna, jij draagt het licht. Ik bedacht me, toen ik aan het nadenken was over deze zangdienst, dat de dag dat het langste licht is alweer bijna aanbreekt, op 21 juni. Heerlijk is het, hè, als het zo lang licht is buiten. Licht doet een mens goed. Maar ondanks deze dagen met veel licht, kan het toch donker zijn in je hemel. Wellicht op een bepaald gebiedje. En dan zingen we heel mooi uit in een jeugdlied, jij draagt het licht. Ja, leuk hoor, maar daar waar het donker is, daar kan ik toch geen licht dragen? Ik geloof voor ons allemaal dat het echt wel kan. Licht uitdragen, naar de ander toe. Dat kunnen we elke dag. Mooi wanneer we zo omzien naar elkaar. Laten we dat dan nu naar elkaar uitzingen. Jij draagt het licht. Jij draagt het licht.
Thank you.
dienst voorgaan met gebed. Dank u, Heer, voor vanmorgen, voor deze dienst ter ere van u. Dank u, Heer, dat we weer bij elkaar mogen en kunnen komen. En voor degenen die thuis meekijken en meedoen, dank u, Heer, ook voor hen die erbij zijn. Vanmorgen willen we ons hart voor u openstellen. Luisteren naar uw rijke woorden van vrede en heil, van vreugde en blijdschap. Wanneer die woorden opengaan in ons leven, zien wij het licht. Dat licht willen we uitdragen naar onze naasten. Uw licht willen we uitdragen. Heer, vanmorgen strekken we ons daarnaar uit. En loven, eren en prijzen uw grote naam. Alle lof en eer is voor u. Amen. Gaat u zitten. Er staat in Matthäus een mooie tekst over zijn licht schijnen. Er staat, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Maar hoe kunnen we te midden van de strijd en verdriet een lichtpuntje zijn voor de ander, opdat de ander onze goede daden kan zien? Ik geloof dat wanneer we open voor elkaar zijn over onze strijd en wanneer we laten zien aan elkaar hoe we samen met de Heer die strijd strijden en zo laten zien waar we al overwinningen bereikt hebben, dat de ander onze naaste moed geeft en vertrouwen. Ze zien dat niets onmogelijk is bij de Heer. Op deze manier kunnen we licht uitstralen naar de ander. De ander bemoedigen met zijn licht. Weet dan dat in tijden van moeite en verdriet je samen met Gods kracht veilig door de storm komt. Bij u, Heer, is de bron van het leven. Door uw licht zien wij het licht. Dank u wel daarvoor.
Thank you.
heeft zitten. Lieve jongens en meisjes, willen jullie even naar voren komen? Want er is een heel leuk kinderliedje en dat gaat ook over je licht schijnen. Want daar wordt in uitgezongen, laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet. Zodat de mensen zeggen, God is goed. Kennen jullie dat liedje? Het leek me leuk om dat met elkaar te zingen en ik hoop dat het gaat lukken. En ik hoop dat jullie het ook kunnen meezingen. Ja. Weet jullie wat dat is? Geld. En waarvoor is dit geld? Weet jullie dat? Jullie halen elke zondag geld op, hè? Voor een goed doel. Checko, hè? Ja. En nou gaat het vanmorgen, gaat het verhaal over een meneer die dat geld niet aan het goede doel geeft, maar het geld ergens anders voor aan besteedt. Zijn jullie benieuwd? Nou, jullie mogen gaan luisteren. En ik wens jullie veel plezier met elkaar. En Shanna, wil jij deze meenemen? Wij dragen het licht, in moeite en strijd, maar ook in vreugde en blijdschap. In die vreugde en blijdschap mogen we licht zijn voor de ander. We mogen dan lichtgevend leven vanuit Gods Koninkrijk. Daar in Gods Koninkrijk is onderscheiding en ontvangen we kracht. Zo wandelen we stevig samen met de Heer. Zo gaan we door te wandelen in het licht. Van die vreugde en blijdschap laat je dan de ander deel uitmaken. Een gezamenlijke hemelse vreugde stijgt zo op naar onze Heer. Mooi en gaaf hoe we dit mogen uiten in ons zingen. En nog gaver wanneer we dan de engelen horen zingen. Kennen jullie dat? Dat is gaaf, hè? Dan klinkt er een wauw in de hemel. Glorierijke Heer, wij buigen nu voor u neer en heffen onze handen op in vreugde en vereering. Thank you.
Laat zo je licht maar schijnen, bij alles wat je doet. Maar hoe blijven we dan in zijn licht? Dat begint bij ons dagelijks contact met de Heer. Echt luisteren naar de Heer. Zijn ware gedachten over jouw leven horen. En de gedachten van de boze niet toelaten. Daarvoor in de plaats zijn gedachten van heil en vrede. Hardop proclamerend in strijdsituaties. Dat maakt sterk en dan hoort de boze dat hij geen recht heeft op ons. En dan zingen we uit in een lied. Wij trekken voort in vast geloof en houden goede moed. Put de sterkte uit de werkelijkheid van het goddelijk visioen. Put dan jouw sterkte uit zijn werkelijkheid. En dank hem zo meteen voor die lichtpuntjes die de Heer geeft. Zie die lichtpuntjes in de kleine dingen en dank hem daar dan voor. Glorie, onze hulde bent u waard, die lichtend ons bent voorgegaan, onze leidsman en Heer.
Thank you. Thank you. Dank u wel, Heer, voor dat levenslicht. Het mooie ding van het licht wordt ook gezongen. En dat licht is niet ook muziek. Dat heb ik gehoord vanmorgen, dat gedaan. En weer in dat licht, dat brengt zich naar je natuurlijke.
Dank u, Heer, dat ik deel mag uitmaken van het licht. Dat het niet om mijn kleine dingen gaat, maar dat het om uw licht gaat, wat verder door mag breken.
Ja, het licht breekt door als van tevoren. Heer, ik vind het klein, maar het mag steeds groter worden. Heer, en dat is allemaal tot eer en dank en glorie van wie u bent. Wie u bent voor iedereen, wie u bent voor mij. Dank u wel. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. Halleluja. Het licht en de duisternis van
Jezus, in uw licht zien wij het licht. Zien wij die God, de Vader, werkelijk is. Eén en al liefde. Dank u wel voor die openbaring.
Heer, ik dank u voor het licht dat we los in aanbrengt.
Heer, kom, ik aanbid u om uw licht, om uw leven. Ik dank u, Heer, dat dat voor mij geldt, maar ook voor ons geldt, met z'n allen. Goed licht, al licht.
Nou ja, en zonder licht is er geen leven. En dan dank ik u dat bij u het mogelijk is om te leven in het licht. Eeuwig te leven in het licht. Ja, Heer, u geeft u zelf. Want u Heer, en u sprak er zijn licht. Heer, en dat wilt u nog steeds in ons leven doen. Voortdurend spreken. Er is licht, er zij licht in jouw hart, in jouw leven. Heer, en dat... Dat geeft zoveel vreugde, maar ook zoveel dankbaarheid en aanbidding, Heer. U brengt voortdurend licht in mijn en in ons leven.
Dank u voor het licht, Heer, want door uw licht zien wij het weer.
Ja, Heer, door uw licht zien wij het licht. En als uw woorden opengaan, is er licht. En dan is mijn gebed voor vanmorgen, Heer, dat uw woorden opengaan in onze hemel, want dan is er licht. Amen. In Psalm 119 staat, als uw woorden opengaan, is er licht. We gaan zo luisteren naar zijn woorden. Vanmorgen gebracht door broeder Martin Stolwerk. Hartelijk welkom in ons midden, we zien er naar uit. Luisteren naar zijn woorden, dat kan op verschillende manieren. Oppervlakkig, je hoort het, maar vanmiddag ben je het weer vergeten. Of met een open hart. Dan gaan ze woorden voor ons open. En daar waar ze open gaan, daar is licht. Zo kunnen we zijn licht uitdragen naar de ander, naar elkaar. Dat woord, dat hebben we hier voor brood nodig. Zullen we er dan zometeen met een open oor, met een open hart naar gaan luisteren? Door de geest der waarheid leven wij dan in het licht. En als volk des Heren wensen wij het meest kennis te vermeerderen door uw woord en geest. Wij geven u eer, God en Vader. Wij roemen uw naam al te gader in al eeuwigheid.
Amen. Goedemorgen, broeders en zusters. Vandaag wil ik met u een heel bekende gelijkenis doornemen. Als achtergrondinformatie is het wel belangrijk om in gedachten te houden dat op het moment dat Jezus deze gelijkenis vertelt, er fariseeën en schriftgeleerden aanwezig zijn. Zij voelen zich heilig en superieur. Zij voelen zich verheven boven de gewone mensen en zijn ervan overtuigd dat God dat ook zo vindt. Jezus kent de gedachten en vooroordelen die zij over hem en over zijn omgang met andere mensen hebben. Hij weet dat ze het een gruwel vinden dat Jezus omgaat met mensen die in hun ogen zondaar zijn. Wilt u met mij opzoeken? Lucas 15. Lucas 15, en dan lezen we een behoorlijk stukje, vers 11 tot en met 32. Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad en trek hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. U hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. De gelijkenis die Jezus vertelt eindigt niet met een aantal stevige conclusies die een eind moet maken aan de vooroordelen van de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij is er niet op uit om hen een lesje te leren. Hij houdt hen simpelweg een spiegel voor en laat het aan de toehoorders zelf over om de woorden tot zich te nemen en voor zichzelf tot een conclusie te komen. Om te onderzoeken wat in hun eigen hart is. Jezus wil ook ons deze ochtend niet een aantal vastomlijnde conclusies doorgeven, maar ons een aantal gedachten meegeven waar we ons voordeel mee kunnen doen. Onderzoek wat in jouw hart is. Jezus wil heel graag betrokken zijn bij jouw overdenkingen. Hij nodigt je ook uit om deze dingen met hem te bespreken. In de NBV staat boven hoofdstuk 15 de zorg om wat verloren is. En het gelezen gedeelte kennen we allemaal als de gelijkenis van de verloren zoon. Hoe vaak heb je daar al niet over horen spreken? Zou daar nog wat in zitten voor vandaag? Verwacht dat Jezus je vandaag vanuit dit verhaal nog iets kan aanreiken. Stel je open voor vernieuwing, of anders gezegd, voor verdieping van denken. Je kunt deze gelijkenis vanuit verschillende invalshoeken benaderen en er dan ook verschillende titels boven zetten. Vandaag wil ik er de titel Waarschuwing tegen vervreemding aan toekennen. We zien in dit verhaal dat je op twee manieren vervreemd kunt raken. Vervreemding die heel abrupt tevoorschijn komt en die direct het verbreken van de relatie tot gevolg heeft. Een verdrietige gebeurtenis. Geliefden die van elkaar worden gescheiden. Gezinnen die uit elkaar worden geslagen. En zo zijn er nog veel meer dingen. Een lege plaats die achterblijft. Een verlies dat je moet verwerken. Het ene moment is alles nog goed en het volgende moment gaat het helemaal mis. Je hebt ook vervreemding die heel geleidelijk ontstaat, maar die net zo goed tot gevolg heeft dat er op een gegeven moment geen sprake meer is van een relatie. Voor een goede relatie is het zaak dat allen zich ervoor inzetten. Waar dat niet meer gebeurt, ontstaat vervreemding. De genegenheid verkilt. De communicatie wordt minder. De relatie raakt ontwricht. Het verdriet wat hierdoor ontstaat is net zo heftig als bij een plotselinge scheiding. De eerste zoon eist zijn deel van de erfenis op. Hij maakt zich los van zijn vader en trekt weg naar een ver land en verkwist het vermogen dat hem is gegeven. Hij wil vrij zijn. Hij wil het allemaal zelf bepalen. Voor deze zoon blijft het echter wel zijn vader. En hij spreekt hem ook zo aan als hij zijn deel van de erfenis opeist. Maar hij is innerlijk wel verdeeld. Wat hij doet is respectloos. Maar hij blijft naar zijn vader als persoon toe wel respectvol. En dat blijkt ook. Hij denkt aan hem als zijn vader als hij volledig berooid in een ver land zit en ten einde raad is. En wat mooi is, hij spreekt hem ook weer aan als vader als hij terugkomt. Ook al vindt hij zichzelf niet langer waardig om zoon te zijn. Maar deze opstelling helpt hem om in moeilijke omstandigheden tot zichzelf te komen en te besluiten om terug te gaan naar zijn vader. En ook daadwerkelijk die stap te maken. De andere zoon blijft thuis, maar is toch vervreemd van zijn vader en zijn broer. Is het je opgevallen dat hij zijn vader niet aanspreekt met vader? Bij hem is het precies andersom. Wat hij doet is respectvol. Hij zet zich in voor zijn vader en voor de belangen van zijn vaders huis. Maar hij heeft geen respect voor zijn vader als persoon. Wat een bitterheid leeft er in het hart over de situatie die ontstaan is in het huis van zijn vader. Zijn broer is er vandoor met een deel van de erfenis. En hij zelf reageert vanuit angst om tekort gedaan te worden. In zijn ogen is ook zijn vermogen aangetast door het toedoen van zijn jongere broer. Hij is woedend op zijn vader. En alles wat hij naar zijn vader kan uitspreken, zijn verwijten. Jarenlang werk ik al voor u. Ik ben nooit ongehoorzaam geweest. U hebt mij nooit een geitenbokje gegeven. Hij leeft in het huis van zijn vader, ziet en spreekt hem elke dag. Dichterbij kan eigenlijk niet. En toch komen ze niet tot elkaar. En lijkt er een onoverbrugbare kloof te zijn tussen de vader en de zoon. De vader gaat niet in tegen zijn zoon. Hij weerlegt de verwijten niet. Hij verdedigt zich niet. Het antwoord van de vader is veelzeggend. Mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Waar de oudste zoon de nadruk legt op nooit en op niets, spreekt zijn vader over alles en altijd. Hoe verschillend kun je naar een situatie kijken en hoe verschillend kan de beleving zijn die je daarbij hebt? Mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Vandaag wil ik met jullie nadenken wat deze woorden betekenen. We lezen in dit gedeelte niet of hoe de oudste zoon op deze woorden reageert. En dan zou je je kunnen afvragen wat je verder met die woorden nog kunt. Een mooie wijze uitspraak die je moet laten voor wat hij is. Ik geloof dat Jezus het niet voor niets vertelt. Wat deze woorden betekenen, zie je in het leven van de jongste zoon, terwijl ze gesproken worden tot de oudste zoon. Het zijn woorden die voor hen allebei gelden. De vader maakt geen onderscheid tussen beide zonen. Voor hem zijn ze gelijk. Hij wil hen beide laten delen in wat hij bezit. En vandaag wil ik deze gelijkenis eens bezien vanuit de invalshoek van de vader. En op wat de vader zijn zonen wil geven. Je zou er dan als titel de rijkdom van Gods huis boven kunnen zetten. Wat de vader zijn zonen te bieden heeft, is niet zozeer een kapitaal in de natuurlijke wereld. Al lijkt het wel alsof dat het daarom draait. Wat deze vader werkelijk te bieden heeft, kun je lezen in vers 22. Eén enkel vers. Een paar woorden. Maar wat een diepe inhoud. En wat een enorme rijkdom vertegenwoordigen deze woorden. Haal vlug het mooiste gewaad en trek hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Zo op het eerste oog, allemaal hele gewone dingen. Maar we moeten niet vergeten uit wat voor situatie deze man komt. Hij heeft ondervonden dat zijn opvatting van vrijheid alleen maar ellende heeft teweeggebracht. Hij heeft tussen de varkens geleefd, honger geleden, en wat hij nog aan kleding heeft, is totaal versleten. Ik kan me voorstellen dat hij niet bepaald een frisse uitstraling heeft en al helemaal niet lekker ruikt. Maar als de vader zijn zoon ziet, krijgt hij innig medelijden. Zo had hij zich het leven van zijn zoon niet voorgesteld. De Nardense Bijbel heeft dat vertaald met: alles in hem beweegt. Het is ook een bewogen moment, zowel voor de vader als de zoon. Er komt een einde aan het verdriet van het gescheiden zijn, aan de pijn en het lijden dat daarmee gepaard gaat. En tegelijkertijd is er een enorme vreugde om het weerzien, om weer met elkaar verenigd te zijn. Een enorme liefde en bewogenheid welt op in het hart van de vader en zorgt ervoor dat alles in hem beweegt. De vader omhelst zijn zoon, kust hem en heet hem welkom in zijn huis. De vreugde van de terugkeer van zijn zoon is voor hem het allerbelangrijkst. De vader ziet het berouw van zijn zoon en accepteert hem weer direct als zijn zoon. Hij gaat niet in op de voorwaarden die de zoon voor zichzelf gesteld heeft. De vader benadrukt de dingen die verkeerd gegaan zijn niet. Hij vraagt geen vergoeding voor de geleden schade. Hij geeft hem geen straf. Het tonen en onder woorden brengen van berouw is voor hem voldoende. Hij reageert vanuit oneindige liefde en goedheid. In alle behoeften van de zoon wordt voorzien. We lezen het niet, maar ik weet bijna zeker dat de zoon eerst de gelegenheid krijgt om zich te reinigen en alle sporen van het oude leven af te wassen. Zijn vader stuurt de knechten weg om het mooiste gewaad te halen en hem daarmee te bekleden. Een ring aan zijn vinger te doen en sandalen aan zijn voeten. Het mooiste gewaad waar in vers 22 over wordt gesproken betekent letterlijk pronkgewaad. Een overkleed wat wordt gedragen door personen met aanzien. In een commentaar las ik dat het waarschijnlijk het kleed van de vader zelf is wat hij laat halen. Het wordt ook wel eregewaad genoemd. En het grondwoord wat hier wordt gebruikt is hetzelfde als wat in Openbaring 7 vers 9 wordt gebruikt, waar gesproken wordt over de 144.000 die in witte klederen staan voor de troon van en voor het lam. De zoon wordt niet alleen weer in het huis van zijn vader opgenomen, maar hij ontvangt eerherstel. Hij wordt weer opgenomen als zoon in het huis van zijn vader. En hij krijgt het aanzien wat daarbij hoort. Hij mag opnieuw delen in de eer en het aanzien die zijn vader heeft. In Jesaja 61 vers 10 lees je: hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. De verzoening is compleet. Totale bevrijding, algehele vrijspraak en volledige aanvaarding en eenwording. Dat is echt thuiskomen. Zo mag ieder mens die besluit terug te keren tot God de Vader zijn plaats in het huis van God inneemt, delen in de eer en de aanzien van God. Je wordt opgenomen in de heerlijkheid van God en mag daar ten volle in delen. Je mag al het oude afleggen. Een einde maken aan het verkwisten van al het goede wat God je heeft toevertrouwd. Je kunt weer in verbondenheid met de Vader leven. De betekenis van het woord wat in deze gelijkenis is vertaald met verkwisten betekent letterlijk elementen die tot één geheel behoren verspreiden. Dat is wat er is gebeurd. En dan heeft het niet alleen betrekking op het geld wat de zoon heeft uitgegeven. Vader en zoon, die van oorsprong bij elkaar horen, waren gescheiden. Uit elkaar gehaald. Hun bezittingen waren verspreid en deels verkwanseld. En bij de thuiskomst wordt dat wat bij elkaar hoort weer verenigd. Vader en zoon zijn verenigd. Er komt een einde aan de scheiding en vervreemding die er is geweest. Alles wat je door de Vader is toevertrouwd, wordt niet langer verstrooid, maar kan weer worden ingezet in het huis van de Vader, in dienst staan van de Vader. Je wordt door God bekleed met een pronkgewaad. Je mag zijn heerlijkheid gaan dragen, door heel je leven heen openbaar laten komen. Je mag het oude achter je laten en je met het nieuwe wat God je biedt kleden. Je mag de nieuwe mens aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Zo schrijft Paulus het aan de Efeziërs. Het is dus niet zomaar een kleed wat je krijgt aangereikt als je thuis komt bij de Vader. Besef waarmee God jou bekleedt en draag het met de waardigheid die daarbij past. Bezoedel je leven niet met zaken die niet heilig zijn. En als het toch gebeurt, als het toch misgaat, was je kleding dan in het bloed van het lam. zo vaak als dat nodig is. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen, zegt Openbaring 22 vers 14. En ook hier wordt het woord pronkgewaad gebruikt. Samen met Jezus kun je ervoor zorgen dat je rein en heilig blijft. De teruggekeerde zoon krijgt ook een ring om zijn vinger. En waarschijnlijk wordt hier een zegelring bedoeld. Een ring die wordt gebruikt om documenten te verzegelen. Om documenten rechtsgeldig te maken. Het is een bewijs van echtheid. Het biedt bescherming door de eigenaar van het zegel. Het geeft aan dat het eigendom is van de eigenaar van het zegel. Prachtig wat de Vader aan zijn zoon geeft. Met het geven van de zegelring aan zijn zoon maakt hij duidelijk voor iedereen dat de man tot zijn huis behoort. Zijn eigendom is, maar ook zijn bescherming geniet. Hij geeft met de ring zijn zoon de volmacht om namens hem en zijn huis te handelen. Hij verzegelt, als het ware, zijn zoon. En het is een blijk van heel groot vertrouwen. Weet je wie nog meer een zegelring ontvangt? Jozef. Hij ontvangt de zegelring van Farao en krijgt daarmee gezag over heel Egypte. Het bestuur van het paleis van Farao en gehoorzaamheid van heel het volk. Alleen de troon staat boven hem. Een prachtig voorbeeld vond ik dat. En wij? Hebben wij een ring ontvangen toen we thuis kwamen bij de Vader? Wij hebben niet een ring ontvangen die we om onze vinger kunnen doen. Maar de Vader heeft ons wel verzegeld. 2 Korinthe 1 vers 21 en 22, daar lees je: het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft. De Nadense Bijbel zegt het als volgt: die ons ook voor zich verzegelt. Door ons te dopen met zijn Heilige Geest drukt God zijn zegel op ons leven. Het is zijn proclamatie in hemel en op aarde dat je zijn eigendom bent en dat je zijn bescherming geniet. Hij verzegelt jou voor zichzelf, opdat je hem geheel toegewijd zult zijn. En zijn verzegeling stelt je tevens in staat om je af te sluiten voor alles wat van buitenaf je leven wil binnendringen. Laat jouw proclamatie zijn: ik ben van hem. Ik ben bestemd voor het licht. En ik zal in het huis van mijn Vader verblijven tot in eeuwigheid. God geeft je in Jezus' naam volmacht om namens hem en zijn huis te handelen. Wat jij bekrachtigt is rechtsgeldig. Wat jij doet in je leven mag het stempel van God dragen. Het mag echt, heilig en rechtvaardig zijn. Alleen de troon met daarop God en Jezus staan boven je. En laat Jezus je hier tot voorbeeld zijn. Wees niet gericht op de zichtbare dingen die voorbij gaan, maar richt je op het onzichtbare, op de dingen die blijven. Laat je voeden door wat Jezus je aanreikt. Jezus zegt dat tegen de mensen die achter hem aankomen nadat hij 5000 mensen te eten heeft gegeven. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. De NBG vertaalt dat laatste deel zo: want op hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt. Zoals Jezus door de Vader wordt uitgezonden en diens volmacht ontvangt, zo zendt Jezus jou en mij uit. En geeft hij ons zijn volmacht. Gods zegel is op jouw leven. Leef vanuit dat besef. En wees je dan ook meer en meer bewust met welke kracht Jezus in jou werkzaam is door Heilige Geest. De thuisgekomen zoon krijgt ook sandalen aan zijn voeten. Dat is eigenlijk best wel opmerkelijk, want normaal gesproken behoren sandalen en een geldbuidel tot de uitrusting van iemand die op reis gaat. Dat is vreemd, want hij is nog maar net thuisgekomen. Nu is het zo dat in die tijd alleen vrije mensen schoeisel hadden, meestal in de vorm van sandalen. De slaven liepen op blote voeten. Mooi dat de vader hem sandalen geeft, om nog eens te benadrukken dat hij een vrij man is. Vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Wellicht is het hier overdrachtelijk bedoeld en heeft het een symbolische betekenis. Ik moest denken aan wat er in Efeze 6 vers 15 staat. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. Letterlijk staat er, de voeten geschoeid hebbend met de bereidvaardigheid van het evangelie. Wie door Jezus wordt gekocht, is een vrij man. Je wordt losgekocht uit de duisternis, ontvangt het witte kleed van gerechtigheid en je krijgt een plaats in het huis van de Vader. Of je die vrijheid behoudt, of je die plaats in het huis van de Vader blijvend inneemt, dat is jouw keuze. Niemand dwingt je om daar te blijven. Het is jouw keuze. En deze vrijheid is niet een vrijbrief om maar te doen waar je zin in hebt. Ware vrijheid betekent de vrijheid hebben om te doen wat je behoort te doen. De vrijheid om te zijn zoals je bedoeld bent. Om te zijn op de plaats die God je in zijn huis geeft. Vrijheid is dus niet overheerst worden door bijvoorbeeld hoogmoed, eerzucht, onreinheid. Vrijheid is juist onder de overheersing van deze machten uitkomen. Wat is vrijheid voor jou? Ben jij bereid jouw opvatting van vrijheid los te laten? Wil jij je voeten voortdurend geschoeid hebben met de bereidvaardigheid van het evangelie? Is in jouw hart dankbaarheid voor wat je door genade is toebedeeld? Beantwoord de liefde van de Vader met wederliefde, met welwillendheid, met gehoorzaamheid, met volgzaamheid. Wees dankbaar voor wat je ontvangt van God als je bij hem woont. Zet je in voor de belangen van God en zijn huisgezin waar je deel van uitmaakt. Zet je vrijheid in door er steeds opnieuw voor te kiezen om mee te gaan in wat Jezus bewerkt. Alles in Gods huis. Dus het geheel, de totaliteit, de volledigheid van wat in God en zijn huis is, is er voor jou. God zegt tegen iedereen die in zijn huis komt, dus ook tegen jou en mij, ik ben er voor jou. Alles wat van mij is, is van jou. Jezus, de oudste zoon, zegt, ik heb alles gegeven voor jou. Ook ik ben er voor jou. Wil jij er voor mij zijn? Wil jij vanuit de vrijheid die ik je schenk, kiezen om er voor mij te zijn? Waar kies je dan eigenlijk voor? Je kiest ervoor thuis te zijn bij God. Een plaats waar je veilig bent. Een plaats waar je rust en vrede ervaart. Een plaats waar je mag opgroeien en waar ontwikkeling mogelijk is. Een plaats waar je kind mag zijn. Maar ook een plaats waar je mag ontwikkelen tot mondigheid. En vanuit mondigheid kunt doorgroeien naar volwassenheid. De verantwoordelijkheid die daarbij hoort oppakken en uitleven. Dan word je een gezagsdrager. En dan ben je niet langer slaaf. In Gods huis word je door de Vader en de Zoon geleid. Word je bevestigd in wat je doet. En waar nodig, word je gecorrigeerd en de juiste weg gewezen. Je mag thuis zijn bij God. Volledig vertrouwd raken met alles wat daar is en gebeurt. Je kunt er op je gemak zijn. Ontspannen. Alles wat daar is, is voor jou. God is een gever. Hij schenkt je alles wat nodig is om in rust en vrede naar hem toe te groeien. Is het jullie opgevallen in de gelijkenis, hoe al direct bij thuiskomst de knechten van de Vader worden ingezet ten dienste van de Zoon? Zo worden engelen uitgezonden om de gemeente, om jou en mij te dienen. Om je te helpen en te ondersteunen in de strijd die er is. Je te versterken bij het maken van de juiste keuze in je leven. Zij werken met Jezus mee in het werk wat Hij bezig is te doen in jouw leven. In de bescherming van Gods huis word je verder toegerust. Mag je weten dat leven Gods steeds verder in je tevoorschijn gaat komen. Toenemende eenheid met de Heer. Toenemende eenheid in jezelf. En toenemende eenheid met elkaar. Leven Gods komt openbaar door jou heen. Blijf in Gods huis. Laat je niet dakloos maken. Want wat buiten Gods huis heerst, is van een heel andere orde. Wat buiten Gods huis allemaal gebeurt, dat is echt heel anders. Daar waar het rijk de duisternis heerst, is verdeeldheid. Daar wordt al het goede verkwist en verstrooid. Satan is een uitbuiter. Alles wat je bezit, wil hij je afnemen. Elke positieve ontwikkeling wil hij indammen. En wat één is in jou, verscheurt en verstrooit hij. Alles wat je bezit, raak je kwijt. Als hij, de Satan, het voor het zeggen krijgt in je leven. Hoe kun je nou dakloos raken? We hebben gezien hoe totaal verschillend de twee zonen zijn. Heb je daar dingen van herkend die ook wel eens in je eigen leven aan de orde zijn? Herken jij je in één van die zonen of misschien herken je wel dingen van allebei? Herken je die opstandigheid die wel eens in je opkomt? Dat opeisende? Alles wat jij belangrijk vindt is aan de orde. Jij wil zelf bepalen hoe zaken gaan en niemand anders. En wat daarvoor nodig is, dat moet er gewoon komen, kost wat kost. Je wil dan wel de zegen ontvangen, maar degene die zegent, wijs je af. Dat ben je niet zelf. Daar ben je niet zelf de bron van. Dat is de vijand die de relaties die jij hebt wil verstoren. Jouw relatie met God en Jezus. Jouw relatie met je ouders en huisgenoten. Met je broeders en zusters. Met je vrienden, met je collega's. Of probeert de vijand jouw relatie stuk te maken door je steeds verder in jezelf terug te laten trekken. Werkingen die je steeds meer afstand laten nemen in de relatie met God en Jezus. Met je ouders, je huisgenoten. Je broeders en zusters, met je vrienden en collega's. Dan wordt een langzame verkilling in je hart bewerkt. Waardoor relaties bekoelen en uiteindelijk vervreemding wordt bewerkt. En deze scheidende werking manifesteert zich eerst in je eigen leven. Maar blijft daar niet toe beperkt. Het werkt door in je huis, in je gezin, in de gemeente. De uitbuiter bewerkt zo in je leven onvreemde, vervreemding, scheiding, een kritische houding naar alles en iedereen. Het maakt je moe en straatarm, want je raakt alles kwijt. Laat je dus in dit opzicht niet dakloos maken. Loop niet weg uit Gods huis. Loop niet bij hem vandaan. Maar ga juist naar hem toe als je merkt dat de vijand op deze manier bezig is in je leven. Blijf niet buiten, maar kom binnen. En vergeet niet dat God een groot vaderhart heeft dat overstroomt van liefde en barmhartigheid. Hij verlangt naar jou persoonlijk. Hij roept je bij je naam. Ga in op die roepstem en laat je daar niet van weerhouden. Heb de moed om in de spiegel te kijken en de waarheid onder ogen te zien dat ook jij de genade van Jezus nodig hebt. Laat trots en hoogmoed je niet in de weg staan. Neem de opstelling van de jongste zoon tot voorbeeld en aanvaard in alle nederigheid de genade en ontferming die Jezus jou wil geven om weer verzoend te worden met de Vader. God is een gever. Zijn huis staat altijd open voor iedereen. In Gods huis is er plaats voor alle mensen van alle tijden. Ongeacht wat er is gebeurd in de tijd dat je niet in zijn huis was. Waar je ook vandaan komt, wat je herkomst is, er is altijd plaats voor jou. Al stink je een uur in de wind. Al zie je er niet uit. Al kom je met lege handen. Kom binnen en neem je plaats in. God is Heer van zijn huis. Hij regeert en troont boven alles en allen. God wil je bekleden met zijn heerlijkheid. Je zijn volmacht geven. En besef heel goed dat God en Jezus niet afhankelijk zijn van jou en mijn omstandigheden of situaties om ons te kunnen zegenen. Vanaf de troon waarop zij zijn gezeten, stroomt goedheid en genade, zegen en versterking, rust en vrede in al hun volheid toe naar allen die tot Gods huis behoren. Blijf daar op gericht en neem het in dankbaarheid aan. Het is er voor jou. Zij zijn er voor jou. Onmiddellijk nadat de jongste zoon thuis is gekomen en weer gewassen en gekleed is, wordt er gefeest in het huis. Letterlijk staat er, zij begonnen vrolijk te zijn. Er is immers weer alle reden tot blijdschap. Vader en zoon zijn weer verenigd. Waar de vader zo lang naar heeft uitgekeken, is werkelijkheid geworden. De zoon heeft alle reden om vrolijk te zijn. We hebben er straks een zin, ik ga hem even opzoeken, want ik wil hem letterlijk even aanhalen. Een zin gezongen in een lied. Waarvan, toen moest ik aan deze zoon denken. Aan de overvloed van uw huis laven wij ons. Nou, dat is wat die jongen dus doet. Hij laat het gewoon naar zich toe komen en hij aanvaardt het. Ontzettend mooi, hè? Hij was alles kwijt. Maar hij is in ontferming weer aangenomen als zoon in het huis van de Vader. Het is op de eerste plaats innerlijke vreugde. Daar blijft het niet bij. Het is een vrolijkheid en een blijdschap die zijn weg naar buiten vindt en in alle uitbundigheid geuit mag worden. Iedereen in het huis deelt in de feestvreugde. En dat blijkt ook wel, want tegen die tijd dat die oudste zoon thuis komt, is het feest volop aan de gang. Hij hoeft alleen maar naar binnen te gaan en deel te nemen. Maar hij blijft buiten. Dat is een onderwerp op zich. Hij hoort muziek, vrolijkheid en gedans. Waarschijnlijk een rijdans waarbij wordt gezongen en geklapt. En het Griekse woord wat hier wordt gebruikt voor muziek is symfonia. Daar is ons woord symfonie van afgeleid. En dat heeft twee betekenissen. Orkest, muziekgroep, concert of muziek. Maar het betekent ook harmonie. En dan wordt hier natuurlijk harmonie in muziek en klank bedoeld. Maar het heeft ook een geestelijke betekenis. Ik vond het wel mooi dat er wordt gefeest, omdat de vader en de zoon weer in harmonie en eenheid met elkaar leven. Wat vervreemding had bewerkt, is losgelaten. De machten die scheiding bewerken, zijn weg. De uitbuiter is buiten geworpen en wordt buiten gehouden. U geeft mij vrolijkheid, Heer. U geeft mij reden voor een feest, zingen we in een van onze liederen. God zegt tot jou persoonlijk, er is plaats voor jou in mijn huis. Alles wat van mij is, is van jou. Een reden voor vrolijkheid en feest elke dag. Amen. Ik wil met jullie een lied zingen. De woorden spreken voor zich. Maar in het vierde couplet geef je dan eens helemaal. Laat die vrolijkheid die de Heer bewerkt er is gewoon echt helemaal onbelemmerd uitkomen. Jubelend loof ik nu mijn redder. Hij is mijn koning, mijn herschepper. Prachtig bouwwerk, vol van luister. Dat ben jij, dat zijn wij met elkaar. Dat is wat Jezus bewerkt. 310.
De Heer zegt vanmorgen, je hoeft niet te vervreemden. Misschien zegt hij wel tegen jou, je hoeft niet verder te vervreemden. Al het mijne is het jouwe. Het zal je toch gegeven worden, ja? Mag ik je bekleden met mijn koningskleed, met mijn koningsattributen? Mag het? Dan kan ik jou alle macht geven op den duur, in de hemel. Samen met mij. Ik wil jou nu macht geven. In jouw hemel. In jouw leven. Ik wil je verder vervullen van mijn geest. Zodat je kunt leven in volle vrijheid. En vol aanbidding voor mijn troon kop te staan. Denk aan open man. Prachtig. En we willen erop zingen. 151. 151. Daar zingen we uit dat we verlost zijn. Dat we in uw licht, Heer, het licht zien. Het koninkrijk door u gesticht verschijnt ons zonneklaar. Uw licht doordringt ons wezen, verjaagt de duisternis, tot wij eenmaal als u zijn. Enkel licht, u ter eer, en uw beeld in ons helder zichtbaar is. Dat we hem niet vergeten. Hij komt langs. Ja? Onder het volgende lied. En dat is 185. 185. Wat uitloopt in uw zoon zijnde en gelijkgezind, gaan wij vol geloof de feestzaal in. Waar wij met elkaar opgaan in uw woord dat overwint. En uw lof tot in eeuwigheid weer klinkt. 185. En er is collecte. En daarna zal ik de zegen uitspreken.
Thank you.
en ontvang de zegen. Ik zegen jullie in Jezus' naam om in dit feest te leven, om vanuit alles wat van de Heer is te gaan leven, om Hem je leven te laten bepalen. En dan komt er vrede, dan komt er rust, dan komt er overgave, dan komen de mogelijkheden van Zijn Koninkrijk naar boven in jou. Daar zegen ik je in voor vandaag, alle vaders op Vaderdag, maar iedereen daarbij ingesloten. Ik zegen jullie om het uit te werken. Ik zegen jullie om ervan te genieten, deze week, te midden van alles wat erop afkomt, om voor ogen te hebben, ik heb een Heer die leeft en ik met Hem. Zo zegen ik jullie, in Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Ik heb een paar mededelingen. Allereerst, Andreas is jarig. Vader en moeder van Andreas. Andreas vermoedt, met zijn 2 jaar loopt hij rond boven in de kres. En we zegenen met elkaar in Jezus' naam. Hè? Voor vandaag, maar ook voor zijn leven. Nu. Mooi. Van harte. Gefeliciteerd. En heb het goed. Preekbespreking op de kringen, dat is de Pinksterpreek. Voor het geval u het nog niet wist. Aanstaande dinsdag en woensdag zijn ook avonden die aangevallen worden. Goed. Dan heb ik nog voorbeden te doen voor Beppie. Die heeft griep. Die heeft om voorbeden gevraagd. En voorbeden te doen voor John. Die heeft vrijdag een kleine operatie ondergaan. Een absces dat nog geen fistel was, is verwijderd. Nou, denken we zo over na wat dat dan kan zijn. Zijn bloed is niet in orde, dat is terzijde dus, dat is een andere zaak. En dat wordt volgende week, komende week, onderzocht. Dus sta om hem heen, laat het van je horen, in de hemel, zowel als op aarde. En wij doen eerst maar voorbeden, dan gaan we weer verder. Ja, hier. Heer, ik bid voor de zieken in ons midden, voor degenen die niet genoemd zijn, voor hen die thuis aan bed gekluisterd worden. We zegenen jullie gewoon met ruimte, met rust, met vertroosting, met dat het toch dat feest doorgaat, dat feest van de Heer. Beppie, ik zegen je met herstel, ik bestraf ook die boze ziektegeesten in de naam van Jezus. En ik zegen je met genezing, nu, dit moment. En John en Joke, beide zegenen jullie, ook te midden van jullie vermoeidheid rond al die dingen. Zegen jullie met vrede, met harmonie, met opwaartse kracht, met alles van de Heer. Voor je situatie, maar ook voor je leven natuurlijk. Ik zegen John, ik zegen je gewoon om het goed te hebben en te herstellen. En in ieder opzicht in genezing te denken en genezing voor ogen te hebben. We wederstaan alle angsten die er lichtelijk opkomen, wat logisch is. Wederstaan dat voor hem met elkaar in Jezus' naam. En we zegen hem zo met elkaar als gemeente. In Jezus' naam. Amen. Ja, nog 1 mededeling. Je mag al blijven staan. Ik zal voorlezen. De papa's van de kleuters. De papa's van de peuters. Sorry. Peuters. Graag na afloop naar boven. En na afloop is zo direct. Dus dat is niet als je klaar bent met koffie drinken, maar dat is direct graag even naar boven, want er staat iets heel leuks te wachten. Vaders, ja? Oké, een hele goede zondag en geniet er een beetje van. Ja, dus.